Gezien hoe in de eerste helft van dit hoofdstuk het lot geworpen wordt over, feitelijk over het Jodendom. We hebben gezien dat daar we te maken hebben met een figuur onder de naam Haman, die het niet kan aanzien dat er een Jood is met de naam Mordechai, die zit in des konings poort. Hoezeer verschillend de positie van Haman en Mordechai ook is, volgens de woorden van de schrift is er een grote mate van overeenkomst. Want Haman is degene die min of meer doorgaat voor de tweede in het Rijk, om dan zo'n uitdrukking eens te gebruiken. Terwijl van Mordechai gezegd wordt dat hij in de poort zit, hetgeen gewoonlijk ook betekent dat hij betrokken is bij de heerschappij. Dat was hij in de praktijk misschien niet, maar niettemin zijn Haman en Mordechai rivalen van elkaar, zoals ook uit de verdere geschiedenis blijkt. Deze Haman, van hem wordt gezegd dat hij is een Agagiet. Dat wil zeggen, hij is de directe afstammeling van Amalek, van Esau, Amalek en dan de Amalekieten dus, en daarmee van Agag, de koning der Amalekieten. En deze Haman is dus niets anders dan de voortzetting van deze lijn van tegenstanders, van vijanden van Israël. En daarom wordt hij ook steeds zo genoemd. Hij wordt namelijk zo genoemd in vers 10 van dit hoofdstuk. Daar staat dat hij is de Agagiet, der Joden tegenpartijder. En dat is een uitspraak die verscheidene malen herhaald wordt, ook in dit boek. Ik denk bijvoorbeeld aan hoofdstuk 8, vers 1, waar hij genoemd wordt de vijand der Joden. Esther 8, vers 1. Haman, de vijand der Joden. En daarna in hoofdstuk 9, vers 10, waar hij eveneens zo genoemd wordt, Haman, de zoon van Hammedata, de vijand der Joden. En eveneens in vers 24 van hoofdstuk 9, waar staat dat hij is de zoon van Hammedata, de Agagiet, aller Joden vijand. Hij is de enige die ooit zo genoemd wordt in de Bijbel. En daarom is hij de antisemiet, de tegenstander van Israël bij uitstek. Hoewel zijn naam anders zou vermoeden, zijn naam Haman betekent dat hij één is, dat hij alleen is. Dat hebben we de vorige keer al gezien, maar ik moet het wel even aanhalen vanwege het verband. Haman is alleen, dat betekent zijn naam, onder andere. En hij is de zoon van Hammedata. En Hammedata betekent dat hij één is van een tweeling. Dus Hammedata is de helft van een tweeling, het gaat om een tweeheid, terwijl de daaruit geboren Haman de ene is, de enkeling, dat betekent zijn naam, zodat bij de komst van Haman we te maken hebben met de komst van de eenheid. De tweeheid is opgelost en vervangen door een eenheid. Het dualisme, de strijd, de tegenstellingen die er in de wereld zijn, die verdwijnen feitelijk bij de komst van Haman, althans dat is de bedoeling. En over die komst van de eenheid hebben we al gelezen naar aanleiding van het laatste deel ook van hoofdstuk 2, waar Bichtan en Teres aan de gal gehangen worden en feitelijk plaatsmaken voor Mordechai. Dus we hebben nou tegenover elkaar Mordechai die de eenheid brengt, feitelijk, en daarna ook Haman die de eenheid brengt, en die twee die doen dat op een verschillende wijze, en daar gaat het nu om. De wijze namelijk die Haman voorstaat is een eenvoudige. Haman probeert eenheid tot stand te brengen door gewoon de ene helft die er is uit te roeien. Dat wil zeggen dat de wereld verdeeld is. In ieder geval kennen wij de verdeling tussen Joden en Heidenen. En Haman denkt dat hij deze tegenstelling uit de wereld kan verhelpen door eenvoudigweg het Jodendom uit te roeien. Dat is een betrekkelijk simpele gedachte. En je zou zeggen, hoe is het mogelijk om daarop te komen? Maar u weet dat er mensen geweest zijn, ook in het verleden, veel meer dan Haman alleen, die diezelfde gedachte gehad hebben, om precies dezelfde redenen overigens. Namelijk dat volk wat zich onderscheidt van alle volkeren uit te roeien. Ik moet echter er meteen bij zeggen dat hier in de aanleiding tot dit hoofdstuk het niet gaat om de Joden als zodanig, maar het gaat om iets veel diepers. Haman is degene die eenheid wil brengen. Mordechai is degene die eenheid wil brengen. Maar de eigenaardigheid doet zich dan voor dat daardoor juist een tweeheid ontstaat. Namelijk die van Mordechai aan de ene kant en Haman aan de andere kant. Eén van beide is te veel. En daar komt het op neer. En Mordechai als een type van de Messias, die is uiteraard niet te veel, zodat we voorhand moeten aannemen dat het met Haman fout afloopt. En dat is toch wel een geruststellende gedachte, want zover is het nu nog niet in het verhaal. Hè? Maar Haman die wordt geïrriteerd, raakt geïrriteerd door deze Mordechai die in de poort zit en die zich niet buigt voor Haman. En Haman is het dan ook uit om Mordechai te laten verdwijnen. En hij wil dat doen door uiteindelijk alle Joden te laten verdwijnen. Het gaat hem om één, maar hij richt zich daarbij tot het hele volk. Dat is tenminste wat hier in het verhaal staat immers. We hebben dan gezien dat Haman het lot werpt vanaf de eerste maand, dat is vers 7. Er staat in de eerste maand, namelijk in de maand Nisan, in het 12e jaar van de koning Ahasveros wierp men het poer, of het pur, namelijk men wierp het lot. Dat staat erachter, het lot voor Hamans aangezicht van dag tot dag en van maand tot maand, tot de 12e maand toe, namelijk tot in de maand Adar, staat er. En de zaak is dat pur, dat wordt vertaald met toeval, maar we hebben gezien dat het eigenlijk het woord is voor vrucht en voor de vruchtbaarheid. En het eigenaardige is dan ook dat de vruchtbaarheid van de wereld zoals wij die kennen wordt toegeschreven over het algemeen aan het lot. We zeggen dus het lot, dat is toeval. En we denken dat de wereld geregeerd wordt door toeval. Dat is echter niet waar, maar dat komt omdat wij de andere kant van het verhaal gewoonlijk niet kennen. Zo ziet het eruit voor de leek, zo ziet het er namelijk uit voor degene die slechts de zienlijke wereld onderzoekt en beschouwt. Er zijn er weinig overigens die dat werkelijk serieus doen. Maar hoe dan ook, wanneer men de zienlijke dingen beschouwt en bestudeert, dan moet men zeggen het is allemaal toeval. En ik heb geloof ik vorige keer al gezegd dat het toppunt van toeval is de evolutietheorie. Ik zou het nooit onthouden hebben, maar ik heb het vandaag op het bandje even teruggehoord. En op die evolutietheorie die gebaseerd is op het toeval, is op haar beurt weer elke menselijke wetenschap van vandaag aan de dag feitelijk gebaseerd. Dat zal men niet altijd toegeven, maar daarom is het in de praktijk nog wel zo. En ook vandaag aan de dag worden de dingen dus feitelijk geregeld door het toeval. U weet het misschien niet, maar een man als Hitler die heeft toch als filosofie gehad dat aangezien het Jodendom een inferieur ras was, het op grond van de evolutiegedachte vanzelf wel zou verdwijnen. Want alleen de sterken overleven volgens de evolutiegedachte en het zwakke verdwijnt. En dus zei, aangezien het zwakke dan toch verdwijnt, doen wij er misschien wel goed aan om de evolutie een handje te helpen. Namelijk door het zwakke uit te roeien. En hij roeide uit wat hij zwak beschouwde, namelijk Joden. Hij dacht dat ten onrechte, maar daar gaat het nou niet om. Maar de Joden, Zigeuners en in het algemeen mensen aan wie een steekje los was, zoals wij het wat minder plechtig misschien zeggen, maar wel doeltreffend. Het gaat erom dat zwakzinnigen enzovoorts werden gewoon uitgeroeid. Dat weten we al haast niet meer, maar dat gebeurde wel. En dat allemaal op grond van de evolutieleer die zegt dat de sterke zal overblijven. The survival of the fittest. En diegene die niet fit is, komt vanzelf om. En als hij dan toch vanzelf omkomt, kunnen we hem net zo goed nu meteen maar om zee brengen. Want dan helpen we de vooruitgang enzovoorts. Dat noemt men dan pur, toeval, oftewel vruchtbaarheid. Zo werkt dat in de wereld. Maar dat is een gedachtegang die gebaseerd is op slechts het waarnemen van de zienlijke dingen. En de werkelijke wereld bestaat dan eenmaal uit zienlijke en onzienlijke dingen. Vandaar dat de conclusies helemaal niet kloppen. Zie? En juist in dit ballingschapverhaal van Esther gaat het erom dat we te maken hebben met een halve wereld van maar 127 gewesten. Omdat we de andere 127 nog helemaal niet kennen. Althans niet kunnen zien. De enige manier om er wat van te weten is via de bestudering van het woord van God. Het onzienlijke. Namelijk wordt daarin aan ons geopenbaard. Nou goed, daarom zijn we hier dus, dat hoef ik vanavond niet verder meer uit te leggen. Men wierp dus het lot om te bepalen welke dag het meest geschikt zou zijn om het Jodendom uit te roeien. Dat is een gewoonte die van oudsher bestaat en geloof nog wel bestaat, waarbij men zoekt naar de geschikte dag. En het is natuurlijk duidelijk dat sommige dagen wat meer geschikt zijn dan andere dagen, voor wat voor doeleinden dan ook, hè. U kent allemaal het verhaal van een blauwe maandag, een Blue Monday. Dat is niet zo best, hè? Op een maandag lukt er niet zoveel. Als je wat groot wil ondernemen, moet je het niet op maandag doen, want dat is gedoemd te mislukken. Maandag heeft het niet. Hè? Dat moet op een andere dag, zegt men. Ik weet wat men zegt als bijgeloof, maar het is helemaal geen bijgeloof. Het heeft te maken met het ritme waarin wij leven. Het heeft ook te maken met wetmatigheden en ritmen die zoal in de schepping gelden. Wij verdiepen ons er bij voorkeur niet in. Dat vind ik ook heel verstandig. Want hoe dan ook, we kunnen ons beter ons lot afhankelijk stellen. Niet van het ritme van de oude schepping, maar beter afhankelijk stellen van de Heer zelf. Pas dan is er stabiliteit en dan kan men zelfs zo ver komen dat men alle dagen gelijk acht. Want dat zegt Romein 14 bijvoorbeeld. Maar goed, daar zijn we nu nog lang niet aan toe, hè. Dus hoe dan ook, men probeert een tijd, een bepaalde datum vast te stellen. En een heel jaar lang, vanaf de eerste maand tot en met de laatste maand, tot en met de maand Adar, wordt het lot geworpen om te komen tot de vaststelling van de juiste datum. Daar komt nog bij dat de maand Adar eigenlijk betekent dat hij mooi is, uitstekend, hoog, wijd. Het is niet goed in één woord te vangen, maar in ieder geval ziet het er veelbelovend uit, die twaalfde maand, want het is de twaalfde maand, hè, Adar. Nou, dan ga ik verder met vers 8, want daar komt dan uiteindelijk hoe de zaak is afgelopen. Want er staat er, er staat in de vertaling, want Haman had tot de koning Ahasveros gezegd. Er staat gewoon in de grondtekst, en Haman zeide tot de koning Ahasveros. Dat wil zeggen, nadat het lot geworpen was, en nadat men een heel jaar lang op elke dag kennelijk het lot geworpen had, ging Haman tot de koning en zei woorden die wij eigenlijk ook kennen uit een ander Bijbelboek. Ze komen namelijk overeen met de woorden die ooit tot een koning in de ballingschap gesproken werd volgens het boek Daniël. Hij zegt namelijk, er is een volk verstrooid en verdeeld onder de volken in al de landschappen uw koninkrijks. En hun wetten zijn verscheiden van de wetten aller volken. Ook doen zij dus koningswetten niet. Daarom is het de koning niet oorbaar hen te laten blijven. Wat Haman dus zegt tegen Ahasveros is heel eenvoudig. Hij zegt, er is een volk wat verstrooid leeft onder de andere volken. Dat is op zichzelf al vreemd. Want een volk hoort een eigen land, een eigen gebied te hebben. Zijn eigen landpalen, zijn eigen gewesten. De gewesten worden zelfs genoemd, hè, al de gewesten uws rijks. Maar er is een volk wat niet in zo'n gewest leeft, maar wat verstrooid is onder de volkeren. En u ziet dat het toen al, dat er vandaag niks nieuws is. Ook toen leefde het Jodendom verstrooid onder de volkeren. En het is zo eigenlijk altijd gebleven. Dat was zo sinds 606 voor onze jaartelling, sinds Nebukadnezar. Het is eigenlijk altijd zo gebleven, al is bij tijd en wijle een deel van het Jodendom teruggekeerd naar het land. Zoals het was in de dagen van de Heer Jezus. En zoals het ook is in onze dagen. Maar in het algemeen kan gesteld worden dat het Jodendom verstrooid is en verdeeld onder de volken in al de landschappen uw koninkrijks. Dat is lastig, want daarom zijn ze niet te controleren. En het tweede punt is, hun wetten zijn verschillend. Verscheiden staat er, maar dat is hetzelfde. Hun wetten zijn verschillend, verscheiden van de wetten aller volken. Dat wil zeggen dat ze andere wetten hanteren, andere regels kennen. Maar dat komt natuurlijk, je kunt het ook anders zeggen. Namelijk dat ze onderworpen zijn aan andere wetmatigheden. De wetmatigheden waaronder Israël valt, zal ik maar zeggen, of waaraan Israël onderworpen is, die zijn anders dan die van de andere volken. Ik kom er nog wel even op terug. En verder staat er, ook doen zij des koningswetten niet. Dat wil zeggen, de Joden de wetten van het koninkrijk van Ahasveros niet erkennen. En ze leven niet in overeenstemming met die wetten. En daarom, wordt er maar bijgezegd, daarom is het de koning niet oorbaar hen te laten blijven. Met andere woorden, de koning kan het zich niet permitteren om dit volk te laten bestaan. Het is een lastig volk. Wij kunnen dat heel goed begrijpen, ook vandaag aan de dag. Omdat we vandaag aan de dag in grote delen van de wereld met hetzelfde probleem te maken hebben. Niet alleen dat van het Jodendom. Maar het is nu eenmaal zo dat heel wat meer volkeren inmiddels dan het Jodendom verstrooid zijn geworden over de aarde. Vanwege dat men verdreven is uit het land waar men, tot voor kort zal ik dan maar zeggen, woonde. Ja, ik hou dat niet allemaal precies bij, want ik kan het ook niet zo goed bijhouden. En ik geloof ook niet dat het nodig is, maar we moeten dienen te beseffen dat een van de grootste problemen die wij vandaag de dag kennen, is het probleem van de vluchtelingen. Van de volkeren die verstrooid worden over de aarde, door wat voor omstandigheden dan ook, en dat neemt nog steeds toe. Eigenlijk is het een probleem wat altijd al bestaan heeft. In ieder geval sinds het Jodendom verstrooid is over de aarde, zijn ook de andere volken verstrooid over de aarde. Ik heb het vroeger nooit begrepen, maar achteraf wel. Want we hebben namelijk te maken met het merkwaardige verschijnsel van de grote volksverhuizing in het begin van onze jaartelling. En ik geloof dat die volksverhuizing direct te maken heeft met de verstrooiing van Israël. Israël is het eerste volk onder de volkeren en Israël is verstrooid over de aarde. De consequentie daarvan is dat dus ook alle andere volkeren verstrooid zijn over de aarde. Alleen, dat gebeurde toen als volk, dat hele volkeren zijn toen verhuisd. En, maar er staat tegenover dat vandaag aan de dag in onze moderne tijden niet hele volkeren verhuizen, eenvoudig omdat het niet kan, maar we hebben te maken met individuele vluchtelingen, met dat wil zeggen de mensen, de leden van bepaalde volkeren stappen op een vliegtuig of in een boot of in een auto of gewoon op een fiets of ze gaan lopen naar alle kanten op, dat wil zeggen naar elk land waarheen ze maar terecht kunnen, zodat men nu werkelijk verstrooid wordt onder de volkeren, terwijl vroeger hele volkeren gewoon als volk verhuisden. Vandaar dat het probleem nu groter is dan ooit. Maar hoe dan ook, dat probleem begon inderdaad bij het Jodendom. Het Joodse volk wat verstrooid werd, dat wil zeggen wat verdreven werd uit het land. En vanuit hun ballingschap verstrooid is geworden onder alle volkeren. Zo is het vandaag aan de dag nog. Maar zo was het ook toen al. Het is verstrooid en verdeeld onder de volken. En het eigenaardige is dat we nu praten over een tijd van pakweg. Dat zijn we 2.500 jaar geleden. Want toen was deze situatie aan de hand. 600 voor onze jaartelling, 606 voor onze jaartelling begon het eigenlijk. In 598 voor onze jaartelling begint officieel de Babylonische ballingschap der Joden. En nog veel eerder begon al de ballingschap, de Assyrische ballingschap van de 10 stammen. Dus hoe dan ook, het is al dik 2.500 jaar geleden, zeg maar, dat die ballingschap begon. En het bestaat nog. Het Jodendom, of Israël in het algemeen, is nog steeds verstrooid onder al de volken. Dat af en toe een Joodse staat is ontstaan in Palestina, dat kan wel zijn, maar dat doet aan dit feit niks af. Nooit, namelijk, zijn de Joden aan blok teruggekeerd naar het land. En het merkwaardige daarvan is, dat als een volk verstrooid wordt onder andere volkeren, dan is het een kwestie van tijd, of het is geassimileerd. Dat wil zeggen, het houdt als volk op te bestaan. Het verliest zijn identiteit als volk. Als je vandaag naar Amerika gaat, dan vind je daar natuurlijk nog steeds kolonies van Nederlanders, van Duitsers, van Engelsen, van Ieren, van Schotten, van Scandinaviërs, weet ik veel waar vandaan allemaal. Maar dat is langzamerhand toch al een zeldzaamheid, want in het algemeen is het zo dat diegenen die enige honderden jaar geleden naar de Verenigde Staten, of naar de Nieuwe Wereld dus eigenlijk, verhuisd zijn, die zijn geassimileerd, dat wil zeggen, ze hebben hun eigen nationaliteit verloren, ze zijn Amerikaans staatsburger geworden, ze dragen soms nog een Nederlandse naam, maar soms is ook dat al veranderd, is de naam aangepast. En het enige wat aan hun Nederlandse afkomst herinnert, is dan ook die naam. En misschien enig familiebezit voor zover het meegegaan is, maar dan houdt het op. Want zij zijn geen Nederlander of Duitser of weet ik veel meer. Ze hebben dat achter zich gelaten. Ze zijn geassimileerd. Dat is in enige tientallen jaren, in ieder geval binnen enkele generaties gebeurd. Maar hier hebben we te maken met een volk wat 2.500 jaar geleden in ballingschap gegaan is. En wat vandaag aan de dag nog zijn identiteit niet verloren heeft. Nou weet ik wel dat er geredeneerd wordt dat het volk niet meer raszuiver is. Het is een beetje moeilijk om daarover te praten, omdat het belaste uitdrukkingen zijn. Maar men zegt, het is al lang niet meer raszuiver. En dat zal ook wel, maar welk volk is dat dan wel? Ik bedoel, dat is helemaal het punt niet. Het gaat erom dat het zijn identiteit als volk niet verloren heeft. En het heeft niet in de eerste plaats te maken met of het zich al of niet vermengd heeft met andere volken. Het gaat erom dat het zijn eigen cultuur behouden heeft en dus zijn eigen identiteit bewaard heeft. En dat is gebeurd tot vandaag aan de dag. Zodat het Joodse volk, waarover hier gesproken wordt 2.500 jaar geleden, nog steeds bestaat in ballingschap. Het heeft zijn identiteit niet verloren. Je zou zeggen, het zou voor het Jodendom, puur etnologisch gezien, verstandig geweest zijn om zich aan te passen. Ja, dan zou het ook niet meer bloot hebben gestaan aan al die vervolgingen die er diezelfde 2.500 jaar lang steeds geweest zijn. En toch is het niet gebeurd. Hoewel het verstandiger geweest zou zijn om het te doen, is het niet gebeurd. En ik heb zelfs de indruk dat, hoewel men soms gewild heeft, is men er niet toe in staat geweest. Want ook vandaag aan de dag zijn er inderdaad vele Joden die absoluut niets geven om het feit dat ze Jood zijn. Integendeel, ze beschouwen het alleen maar als een handicap. Men zou er wel af willen, maar men kan er niet af. En dat is het probleem. Men kan er niet af. Men verliest die identiteit nooit. En wat met andere volken gebeuren die dingen wel, maar met het Joodse volk is dat niet gebeurd. Het eigenaardige is dat van de 10 stammen van Israël, wel, van de 10 stammen van Israël moet gezegd worden dat ze in ballingschap gegaan zijn, en wij weten officieel niet meer waar ze gebleven zijn. Dat blijf ik volhouden. We hebben vermoedens, maar daar gaat het niet om. Officieel weten we niet waar ze gebleven zijn. En in ieder geval hebben ze hun identiteit niet bewaard. Misschien is nog aantoonbaar waar ze gebleven zijn. Maar het is alleen historisch aantoonbaar, omdat de waarheid als zodanig niet is overgeleverd. En de eigen cultuur, voor zover men die had, is niet bewaard gebleven. Maar van het Jodendom, de nakomelingen dus van de 2 stammen van Israël, is dat wel bewaard gebleven. En dat is niet omdat men dat wilde, want dat is duidelijk niet het geval geweest. Maar, en dat is het enige alternatief, maar het is bewaard geworden omdat God het zo gewild heeft. Ja, of ik moet al zeggen, omdat het lot het zo gewild heeft. Maar ja, dat gelooft u toch zelfs niet, dat het daarop vastzit. Kijk, wat er dus gebeurd is, is dat juist het Joodse volk met zijn Joodse cultuur, een Joodse overlevering, een Joodse traditie, zijn Joodse kennis dus ook, is bewaard gebleven en de identiteit heeft bewaard, hoewel het verstrooid is geweest, want God heeft daar een uitdrukkelijk doel mee. En het is ook zelf niet in staat geweest om zich te assimileren of wat dan ook. Ik zeg niet dat het niet mocht, ik zeg alleen dat het niet kon. Maar ik moet er meteen bij zeggen, elke heiden is vrij, als hij dat wil, om zich te assimileren aan het Jodendom. Dat kan ook. En dat is ook gebeurd volgens ditzelfde boek Esther. Ik heb het vandaag nog gelezen, ik weet niet meer zo gauw waar het stond. Ja, in het laatste vers van hoofdstuk 8. Dat staat helemaal aan het eind van het vers, vers 17. En velen uit de volken des lands werden Joden, want de vreze der Joden was op hen gevallen. Ze werden Joden uit praktische overwegingen, maar in ieder geval het was een bewuste keus. En dat kan vandaag aan de dag ook nog. Een heiden kan Jood worden als hij dat wil, kan toetreden tot de Joodse godsdienst en daarmee tot het Joodse volk, tot de Joodse natie. Dat kan, maar andersom kan ook. Ja. Een Jood kan zijn uiterlijk niet veranderen, dat is waar. Maar er zijn heel wat Joden aan wie het uiterlijk toch absoluut niet te zien is dat zij Jood zijn. En zo wat. Ik weet van heel wat mensen die naar Palestina gingen, naar de staat Israël dus. En daar absoluut het onderscheid niet konden maken tussen Arabieren en Joden. Omdat ze het niet konden zien. En het is zo dikwijls niet te zien. Daar zit het dus niet op vast. Ieder Jood kan heiden worden als hij dat wil. En of men het wil of niet, het zal blijken dat het volk als zodanig zijn identiteit niet verliest. Hoewel vele heidenen Jood zijn geworden, hoewel vele Joden heidenen zijn geworden, is toch de identiteit van het Joodse volk bewaard. Nou, daar gaat het nou maar om, dat is tot vandaag aan de dag zo. En dat is te meer opmerkelijk, daar het punt 1 in strijd is met de wetten van het koninkrijk, zal ik maar zeggen, om die term dan uit Esther 3 vers 8 maar aan te halen. Het is in strijd met de natuurlijke wetten omtrent de volken enzovoorts. En het is bovendien in strijd met het streven der heidenen om de Joden uit te roeien dan wel hen te assimileren. Want dat heeft men ook gedaan. Men heeft niet alleen de Joden vervolgd om hen uit te roeien, maar heeft ook uitdrukkelijk geprobeerd om de Joden tot heiden te laten worden. Om de Joden te laten assimileren of in op te gaan in de Edomieten bijvoorbeeld. Er zijn voorbeelden genoeg van, bekend uit de geschiedenis, maar die hoef ik nou niet aan te halen. Maar men heeft dat voldoende getracht. En eens deels door hun godsdienst te verbieden, anders deels door hun afstamming min of meer te verduisteren, door hen te laten huwen met heidenen enzovoorts. Het is allemaal niet gelukt. Het volk bestaat nog. Waaruit volgt dat het inderdaad niet onderworpen is aan de wetten die gewoon in de wereld vandaag aan de dag gelden. Ik bedoel niet de wetten voor zover ze zwart op wit staan, maar gewoon de wetmatigheden. Wat andere volkeren is overkomen, dat is hun niet overkomen. Hoeveel volkeren, naar onze normen althans, zijn er niet uitgeroeid? Ja, als ik alleen al denk aan de wat meer oorspronkelijke bevolking van de Nieuwe Wereld, van Amerika, Noord- zowel als Zuid-Amerika, het merendeel van die volkeren is inderdaad uitgeroeid. om maar eens wat te noemen. Ik neem maar een bekend voorbeeld, want er zijn veel meer voorbeelden van. Die volkeren bestaan niet meer. Zie? Maar het Jodendom bestaat nog steeds. Er is maar één reden voor. Dat is namelijk omdat dat volk het uitverkoren volk van God is. En dat God een plan heeft met Israël. En daarom blijft dat volk bestaan. En verliest het zijn identiteit niet. En het blijft over de hele wereld steeds weer de uitbeelding van wat God doet. Hoe God handelt. En dat God bepaalde plannen heeft die ook in de toekomst zal uitwerken. En waarvoor hij inderdaad het Joodse volk nodig heeft. Maar ik moet er meteen bij zeggen. Dat de haat van Haman tegen het Joodse volk niet primair tegen het Joodse volk gericht is, maar het is primair gericht tegen Mordechai. En alle Jodenhaat van vandaag aan de dag is niet primair gericht tegen een bepaalde Jood die men kent, of dat men nou eenmaal een hekel heeft aan Joden, maar het is primair gericht tegen die ene Jood die wij kennen, waarvan Mordechai in beeld is, namelijk tegen de Heer Jezus Christus, want daar gaat het om. Ja, ook dat is niet altijd te zien. Maar het is wel degelijk waar wanneer we tenminste de onzienlijke wereld hierin betrekken. Want het moet duidelijk zijn dat Jodenhaat bepaald niet direct gewekt wordt door het Jodendom zelf. Maar het wordt primair gewekt door de geesten waaruit de wereld zijn inspiratie put. Maar zo ligt dat gewoon. De gang van zaken in de wereld wordt nog steeds gedirigeerd. Niet door hier en daar een mens die toevallig wat grote macht weet te vergaren. Maar het wordt nog altijd bepaald door Satan zelf. En vervolgens door degenen die zich aan hem hebben onderworpen. Maar daar hoort een heel leger van engelen bij. En zelfs een heel leger van demonen. En het moet duidelijk zijn dat de gebeurtenis ook in de wereldgeschiedenis juist door die geesten bepaald wordt. Zij zijn degenen die inspireren. Die inblazen. Daarom, het had niemand hoeven te verbazen dat enige tijd geleden ineens een boek verscheen waarin gesuggereerd werd dat Hitler een satanist was. Een aanbidder was van de duivel. Men bedoelt het in de occulte zin enzovoort, dat hij zich daar praktisch mee bezig hield. Ach, misschien wel, dat weten we ook niet, maar het maakt weinig uit. Het gaat erom dat wat hij deed en wat hij leerde wel degelijk daarvandaan afkomstig was. En daarin onderscheidde hij zich in niets van de, nou laat ik een slag op de arm houden, van de meeste andere leiders van de wereld. Uit de loop der geschiedenis. En ik zeg meeste vanwege die slag om de arm. Weet je veel. Hè? Maar dat achteraf kun je dat gewoon vaststellen. Dat het zo gebeurt. Nou goed, dan laat ik er maar even bij. Dan gaat er dus om dat deze Haman niet alleen erop uit is om Mordechai te verdelgen, maar daarmee zijn hele volk. Dat stond trouwens in vers 6. Hè? Daar staat toch geen veracht in zijn ogen dat hij aan Mordechai alleen de hand zou slaan. Staat in vers 6. Haman was het te min om alleen deze Mordechai om zeep te helpen. Maar hij pakt het wat groter aan, want men had hem het volk van Mordechai aangewezen. En daarom zocht Haman al de Joden die in het ganse koninkrijk van Ahasverus waren, namelijk het volk van Mordechai, te verdelgen. Nou, de datum had hij inmiddels uitgezocht, die vernemen wij straks. En dan komt in vers 8 dat Haman dit verhaal ook inderdaad aan de koning brengt, een compleet plan. En hij komt met het verhaal dat dit volk een vreemd volk is, wat zich niet heeft aangepast, wat eigen wetten heeft en zich gedraagt niet volgens de regels die in het rijk van Ahasverus gelden, dan wel zouden moeten gelden. En als Ahasverus dus inderdaad zijn koninkrijk wil bevestigen, zou je maar het best aan kunnen doen om dit volk uit te roeien. Dat is de gedachtegang. En die gedachtegang op zich is volstrekt identiek aan die van Daniël. Ik haalde dat zojuist al even aan. Dat is in Daniël hoofdstuk 6. Waar gezegd wordt van Daniël dat hij zich ook niet onderwerpt aan de wetten van het Rijk. Van het Rijk in de ballingschap. Inmiddels ook de Medo-Persisch. Het was in de dagen van Darius de Meed. Ja, ik zoek eigenlijk een speciaal vers waar dan deze dingen worden samengevat. Nou, ik had ze gewoon niet vinden. Maar in ieder geval, men probeert Daniël ten val te brengen. Want er staat in vers 4 van Daniel 6. Toen overtrof deze Daniel die vorsten en die stadhouders daarom dat een voortreffelijker geest in hem was. En de koning dacht hem te stellen over het gehele koninkrijk. Toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden tegen Daniel vanwege het koninkrijk. Maar ze konden geen gelegenheid nog misdaad vinden, terwijl hij getrouw was en geen vergrijping nog misdaad in hem gevonden werd. En dan staat er in vers 6. Toen zeiden die mannen, wij zullen tegen deze Daniel geen gelegenheid vinden, tenzij wij tegen hem iets vinden in de wet zijns Gods. En dan wordt hij dus aangevallen op zijn Joodse, zijn duidelijk Joodse gebruiken. Want in vers 11 staat dan ook dat hij gewend was om in zijn opperzaal de vensters te openen in de richting van Jeruzalem, om daar te knielen driemaal daags. En hij bad en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Hij was er dus gewend om te doen en te leven zoveel mogelijk in overeenstemming met de Joodse gebruiken. Dat is trouwens hier in Daniel 6 zo, waar men zich keert tegen Daniel vanwege zijn Joodse afkomst, zijn Joodse cultuur feitelijk. Maar het was al veel eerder zo, namelijk in Daniel 1... waar Daniel en de zijnen aan het hof terechtkomen, dan nog in het Babylonische Rijk, waarbij zij ook weigeren zich aan te passen aan de wetten van het Rijk. En ze wensen niet te eten van de koningstafel enzovoorts. En op grond daarvan worden ze dan getest. En later krijgen we iets dergelijks in Daniel hoofdstuk 3, waar de drie vrienden van Daniel niet wensen te buigen voor het beeld van Nebukadnezar. Ze passen zich niet aan. Ze onderwerpen zich niet aan de wetmatigheden van de ballingschap en moeten de consequenties daarvan ondervinden. Daniel in de leeuwenkuil en de drie vrienden van Daniel in de vurige oven. En hier wordt dan samengespannen tegen Mordechai, alleen het loopt hier wat anders. Maar ik hoop dat u goed ziet dat het voor de leiders van deze wereld altijd een ergernis is om het Jodendom te zien. Om de Joden waar te nemen. Eenvoudig omdat men ervaart of anders in ieder geval aanvoelt dat Jodendom zich niet onderwerpt aan de normale gang van zaken in de wereld. En daarom, wanneer men erover regeren wil, zal men het moeten uitroeien. En dat is een gedachte die velen gehad hebben. Nou, ik ga maar even verder. Haman adviseert dus de koning en zegt, het is de koning niet oorbaar hen te laten blijven. En hij geeft meteen een voorstel, namelijk, indien het de koning goed dunkt, laat er geschreven worden dat men hen verdoe. Dat wil zeggen gewoon uitroeien, hè? Dat men hen verdoe. Zo zal ik 10.000 talenten zilvers opwegen in de handen dergenen die het werk doen om in des konings schatten te brengen. Dat is misschien niet al te duidelijk vers, maar wat er gezegd wordt hier is dat Haman de koning 10.000 talenten zilvers wil betalen om de Joden te mogen uitroeien. Zodat hier de dubbele bodem van het verhaal in ieder geval naar voren komt. Haman zegt weliswaar eerst dat de koning er belang bij heeft dat de Joden worden uitgeroeid. Maar daarna is Haman bereid om daar een prijs voor te betalen. Iets wat herhaald wordt in hoofdstuk 4 vers 7. Daar staat namelijk, zo gaf Mordechai hem te kennen al wat hem wedervaren was en de verklaring van het zilver, het welk Haman gezegd had te zullen wegen in de schatten des konings voor de Joden om dezelfde om te brengen. Dat wil zeggen dat Haman of die 10.000 talenten zilver betaalt om de kosten van deze procedure te dekken, of hij koopt gewoon de Joden zelf op voor die prijs. Maar in beide gevallen komt het op hetzelfde neer. Haman betaalt 10.000 talenten zilver om de Joden te kunnen uitroeien. Dat wil zeggen, het kost hem een vermogen, maar hij heeft het ervoor over. Waarmee je maar weer ziet hoe diep die haat geworteld is. En dan moet hij daarbij niet vergeten dat deze Haman niet de eerste de beste is. Maar Haman is nog steeds der Joden tegenpartij, de Agagiet. Dat staat dan ook in hoofdstuk 3, vers 10. Dat is meteen het volgende vers. Waarna eerst zegt vers 9 dat Haman bereid is die 10.000 talenten zilver op te wegen, te betalen dus eigenlijk aan de schatkist. En als u zegt van dat is wel erg veel of dat lijkt me erg veel, hij heeft er wel veel voor over, dan zegt vers 10 dat het dan ook inderdaad gaat om Haman van Hamedata, de Agagiet, der Joden tegenpartijen. Haman is immers familie, u weet het hè. Haman is immers van Ismaël, van Edom, kortom van de Amalekieten. Hij is de erfvijand van Israël. En wat Mordechai, ik moet eigenlijk zeggen, wat David was voor Israël en voor de Joden, David uit het huis van Juda, dat was Haman voor de Amalekieten. Zie. En die twee, die zijn al erfvijand van geslacht tot geslacht. En wat Haman hier ontmoet heeft, is niet alleen een wild vreemde, namelijk Mordechai, die hem toevallig wat dwars zit. Maar nadat hij gehoord heeft dat Mordechai lid is van het Joodse volk, laait de oude vijandschap, de oude haat uit de beide families, zet de beide volkeren weer op. En die dan uitgespeeld wordt tussen deze Haman aan de ene kant en feitelijk Mordechai, of zo je wilt, Esther, aan de andere kant. 10.000 is hij bereid te betalen. 10.000 talenten zilver. Hoeveel dat is, dat weet ik niet, want met de devaluatie van tegenwoordig weet ik het toch niet. Maar het lijkt mij sowieso een heleboel. Een boel geld. Ik weet niet hoeveel het is. Een talent zilver zegt trouwens heel weinig. Een talent wil alleen maar zeggen dat het een stuk zilver is. Een eenheid. Het zou zelfs vertaald kunnen worden met munt, eigenlijk. Want ik heb laatst ergens lopen vertellen dat een talent is eigenlijk gewoon een broodje. Een baar. Ja, een broodje, ja. Dat noem je in broodjes, hè. Goud wordt gegoten in broodjes, in baren, maar we noemen dat broodjes. Dat gaat om broodjes zilver, eenheden. Maar een munt is eigenlijk ook zo'n broodje. Zo'n klein stuk zilver, hè. Ja, jullie kennen het woord broodje zeker niet. Nou, het zijn dus 10.000 talenten zilver. Zilver is altijd de aanduiding van geld. Ik heb het wel eens meer gezegd, ik blijf het altijd herhalen. Zilver is hetzelfde als geld. Dat is in het Frans nog zo, hè? Argent is nog steeds zilver of geld, een van beide. Want met zilver wordt dus betaald. Dus sowieso, zilver is de losprijs. Vandaar dat een groot deel van de tabernakel gebouwd was op zilveren voetstukken. Want zilver is de basis, is de losprijs die betaald is, de basis van de verzoening. Zilver is dus de prijs die betaald moet worden. Met zilver wordt men dus ook gelost. Met zilveren munten wordt het zoengeld, het losgeld betaald, ook in de schrift voor Israël. En zo is het hier ook, alleen het is wel erg veel, 10.000 talenten zilvers. Wel 10.000, ik weet niet of het u opvalt, maar het is 100 kwadraat. Het is 100 maal 100 talenten. En daarom is het de vervulling van de 100, we gaan maar weer even snel, want ik heb dit soort verhalen al eerder verteld. 10.000 is de vervulling van de 100. Het is 100 maal 100. En 100 zijn we al eens tegengekomen, want 100 is de kof. Even kijken of iemand het nog weet. En de kof is het oog van de naald. Ja, de 100 is de getalswaarde van de letter kof. En die letter die heet zo, want het betekent het oog van de naald. 100 is het oog van de naald. En het oog van de naald is de weg waardoor men ingaat in het koninkrijk. De oog van de naald is de poort waardoor men het koninkrijk binnengaat, immers. Dat is dat verhaal van die kamelen. Nee, die ene kameel die je maar niet door het oog van de naald kunt krijgen, want je blijft met een hele kudde kamelen zitten, zeggen wij dan, hè. Dat is dat verhaal. Ik ga het nou maar niet meer verder uitleggen. Maar gaat er maar om dat 100 de uitbeelding is van de toegang tot het koninkrijk. Het is dan ook laat ik het makkelijker vertellen, het is de ingang tot het heiligdom. Alle ingangen tot het tabernakel waren 100 vierkante L. De poort was namelijk 20 L breed en 5 hoog. En 20 maal 5 is 100. En de deur, zowel als het voorhangsel, waren 10 breed en 10 hoog. Dat is dus elk ook 100 vierkante L. Het blijft dezelfde maat. 100 is wat ingaat in het koninkrijk. En denk maar aan die kudde schapen die de schaapskooi in moest. Het waren er 99 en dus was er één zoek. En dat kon niet, dus moest die ene nog gevonden worden. Want er gaan er 100 binnen. Nou, daar gaat het om. En hier gaat het ook om het tot stand brengen van het koninkrijk. En het koninkrijk, het beloofde koninkrijk, het grote koninkrijk in de toekomst, is het koninkrijk waarin eenheid tot stand komt, waarin de volkeren der aarde niet meer verdeeld zijn, maar waarin ze één zijn. Dat is zo met het koninkrijk van de Messias, die alle volkeren onder één hoofd, namelijk onder Christus, zal samenbrengen. En dat via de 100, inderdaad. Maar het is ook zo voor het ideaal wat de wereld of wat de Satan heeft met deze wereld. Namelijk ook een koninkrijk waarin de natiën verenigd zijn. Waarin de volkeren één geworden zijn. Ook onder één hoofd. Alleen niet van de Christus uiteraard. En daar spreekt dit over. Het gaat erom dat hoe dan ook die eenheid tot stand zal moeten gebracht worden. En die eenheid bestaat in ieder geval uit dat de verdeling tussen Jood en Heiden, zoals we die ook besproken hebben naar aanleiding van het eind van hoofdstuk 2, niet meer bestaat. En daarom, om die eenheid tot stand te brengen en het koninkrijk te bevestigen, is dus nodig de vervulling van de 100 en daarom 10.000. Dat is het ongeveer. Meer valt er niet van te zeggen, want hoeveel geld er precies was, dat weten we toch niet. Maar goed, hij was bereid dat te betalen. 10.000 talenten zilver. Om de Joden te kunnen kopen, om ze daarna uit te kunnen roeien. Dan staat er in vers 10, toen trok de koning zijn ring van zijn hand. En hij gaf hem aan Haman, de zoon van Hammedata, de Agagieder, Joden tegenpartijder. Die ring van zijn hand, dat is heel eenvoudig. De ring is nou eenmaal een beeld van de... ik moet anders zeggen, de ring is altijd een zegelring, hè? In de ring zit het zegel, het waarmerk van de koning. En als de koning dus de ring geeft, dan geeft hij in feite zijn handtekening, want die staat daarin. En via de ring is Haman dan bij machte om het zegel van de koning te plaatsen onder welk stuk dan ook, zodat elk stuk wat hij maakt een koning besluit wordt. Dus het overhandigen van de ring is het als het ware hetzelfde als het zetten van de handtekening van de koning. Daar komt het op neer. Dat gebeurt met een ring. Dat is nu eenmaal zo, omdat de ring de uitbeelding is van de eeuwigheid. Ring, het eindeloze, is een uitbeelding van de eeuwigheid. Ja, dat komt in de tabernakel trouwens ook voor, ringen. Daar heb je zelfs de draagbomen door de ringen gestoken worden. Maar iets wat door een ring gestoken wordt, of gehaald wordt, dat sterft, hè? Als iets door een ring gehaald wordt, je wil zeggen, het is om door een ringetje te halen. Waar komt die uitdrukking vandaan? Dat weet niemand meer, hè? Maar als iets door een ring gehaald wordt, is het dood. En dan zeggen we, is het dan zo netjes als iets dood is? Dan zeg ik, ja, volgens Romeinen 6 wel. Want wie gestorven is, staat daar, die is gerechtvaardigd van de zonde. Dat wat door de ring gehaald is, is gerechtvaardigd. Maar in ieder geval, het gaat om het elementaire beeld, dat wat door de ring gehaald is, sterft. Want het gaat als het ware de eeuwigheid binnen, het gaat de ring door. Het gaat de eeuwigheid binnen, en we gaan de eeuwigheid binnen door dit aardse lichaam af te leggen. Dat is een heel eenvoudig beeld. En daarom als iets voor eeuwig, voor altijd durend bekrachtigd moet worden, gebeurt het met een zegelring. Dan weet u meteen waarom het zegel aan een ring vastzit. Want de gedachte is dat zegel voor altijd geldt. En daarom wordt de ring gebruikt. En Ahasveros geeft de ring aan Haman en geeft hem daarmee eigenlijk dus alle autoriteit om zijn plannen uit te werken. En gaf hem aan Haman, de zoon van Hammedata, de Agagiet der Joden, tegenstander of tegenpartijder. En daar hebben we dan dus Haman, de eenling, hij die alleen is, die de zoon is van de twee, staat er weer uitdrukkelijk, al die namen staan erbij. Denk erom, houd de draad vast. Hij is degene die uit de tweeheid, namelijk Hammedata, de eenheid, namelijk Haman, tot stand brengt. En hoe? Wel, door het Jodendom uit te roeien. En daarmee eigenlijk een soort eeuwig, maar in ieder geval ideaal koninkrijk binnen te gaan. En vergis je nou niet, een man als Hitler, die was ook bezig zijn duizendjarig rijk op te richten. Hij noemde het ook zo. Maar hij was niet de eerste, want Napoleon is er ook mee bezig geweest, hoor. Dat is allemaal niks bijzonders, maar heeft het allemaal gewild. Een definitief koninkrijk oprichten waarin al de volkeren verenigd zouden zijn. Dat is inderdaad een nobel streven. Ja. Niet alles wat men deed was misdadig, hoor. Er waren wel eens idealen bij die de mensen aanspreken. Dat moet ook wel, anders zou men geen medestanders gekregen hebben. Het ideaal was de vereniging van alle volkeren onder één hoofd, zodat daarmee de oorlog zou zijn uitgebannen. Een eeuwig koninkrijk. Het is het oude ideaal van Babel trouwens. Nou goed, deze Haman krijgt hier alle volmachten. Dat staat er ook bij, want er staat in vers 11. En de koning zeide tot Haman, dat zilver zij u geschonken. Hij hoefde het niet te betalen. Het was nergens voor nodig ook trouwens. Want of Haman het nou heeft of Ahasverus, dat maakt ons ook al niks uit natuurlijk. Hè? Bovendien, als Ahasverus dat zilver van Haman had willen hebben, had hij dat ook anders aan kunnen pakken. Hm? Dat doet hij trouwens ook, maar dat komt later pas. Hè? Want Haman wordt uiteindelijk gehangen. En normaal gesproken is het dan zo dat de bezittingen van de gehangenen vervallen aan het Rijk. Zodat Ahasverus alsnog die 10.000 talenten zilver minstens wel krijgt. Dus dat is heel het punt niet. Het gaat maar om de bereidheid van Haman dat hij het wilde betalen. Maar Ahasverus zegt, laat me zitten, het zij u geschonken. En hij zegt, ook dat volk, om daarmee te doen nadat het goed is in uw ogen. Dat wil zeggen dat de koning niet de Joden aan Haman verkoopt, maar hij geeft ze hem cadeau. Hij zegt, doe ze maar weg, ruim ze maar op, kijk maar wat je ermee doet. En dat ongetwijfeld op grond van de gedachte dat aangezien het volk zich niet onderwerpt aan de koningswetten, het voor de koning beter is om hen niet te laten blijven. En hij vertrouwt dus kennelijk gewoon op Haman. En hier gebeurt dus iets wat zich in de loop der geschiedenis steeds herhaald heeft. Je moet goed begrijpen dat deze Ahasverus de uitbeelding is van de wetmatigheden zoals die nou eenmaal in deze wereld gelden. In deze zienlijke wereld van de om. Ahasverus regeerde niet over alles, hij regeerde over 127 gewestenstaten. Hij is niet de uitbeelding van een oppermachtige god, hij is de uitbeelding van de heerschappij over de zienlijke, stoffelijke wereld. Het is dus maar de helft van het verhaal. En deze Ahasverus is de uitbeelding van de wetmatigheden van deze wereld. En een van de wetmatigheden is dat men altijd zal proberen het Joodse volk uit te roeien. En dat is wat hier ook gebeurt. Ik heb in de tijd dus een lijst samengesteld van allerlei gebeurtenissen die voortvloeiden uit jodenhaat, uit antisemitisme zoals wij het dan meestal noemen. Dat is een onvoorstelbare lijst die eigenlijk nog steeds groeit. Ik hou hem maar niet meer bij, geloof ik, want ik vergeet het langzamerhand. Maar het is een lijst de eeuwen door, waarbij men altijd van hogerhand erop uit is geweest om de Joden uit te roeien. Op zijn minst om de Joden uit de diverse koninkrijken der aarde te verdrijven, van de ene naar het andere, enzovoort. Maar soms ook systematisch heeft men geprobeerd uit grote delen van de wereld hen uit te roeien. Maar dat is een wetmatigheid van deze wereld. Dat men dus ook vandaag de dag vaststelt dat die Jodenhaat weer terugkomt en weer de kop opsteekt, dat is vanzelfsprekend. En ik bedoel zo, dat is vanzelfsprekend, dat is namelijk zo in deze wereld. Waarom? Wel, je zou moeten zeggen, het is puur, het is toeval. Er is niet een duidelijk aanwijsbare reden voor. Er zijn wel excuses voor te bedenken. Dat wordt genoeg gedaan, daar gaat het nou niet om. Maar een echte reden ervoor is er niet. Wat er gebeurt is dat Joden haat de kop opsteekt, waarna men achteraf probeert daar een verklaring voor te vinden. Maar dat is heel wat anders dan een wat meer normalere gang van zaken. Dat iemand aanleiding geeft dat hij gehaat wordt. Dat kan ook namelijk, dat gebeurt ook. Maar dat is hier niet aan de orde. Wat er namelijk gebeurt is dat men de Joden haat en dan vervolgens iets ertegen bedenkt. Iets bedenkt als argument. Ja, tegenwoordig haat men de Joden in de Joodse staat eenvoudig omdat ze daar leven ten koste, naar men zegt althans, van Palestijnen of andere bevolkingsgroepen of weet je veel. Hè? Dan heeft men weer een reden om hen dwars te zitten. Er is altijd wel iets te bedenken, maar het zijn argumenten die bij elk volk wel bedacht kunnen worden. Ja, dat is nu eenmaal zo. Als je iemand slaan, als je een hond wil slaan, heet het verhaal, dan kun je altijd wel een stok vinden. En zo is het daarmee ook. De werkelijke reden is dus niet dat men aanleiding geeft, maar de werkelijke reden is dat de overste van de macht der lucht, de overste deze wereld, de God deze eeuw er belang bij heeft om het Jodendom uit te roeien. Eenvoudig omdat wanneer het Jodendom is uitgeroeid, Gods beloften niet meer vervuld kunnen worden. In principe niet althans. Daar kunnen we lang over discussiëren, maar dat is nou eenmaal de reden. Kijk, je moet niet vergeten dat in het verleden hebben we alles te maken gehad met, ik neem maar een Bijbels voorbeeld, met iemand die bijna Poer heette, namelijk Farao. Maar ik heb je al vorige keer al verteld dat Farao en Pur, dat van hetzelfde woord afkomt. Farao is ook systematisch bezig geweest om het hele Jodendom uit te roeien. Hij had er niet zoveel haast mee, maar het moest wel gebeuren. En daarom alle kinderen die geboren werden moesten verdronken worden en het volk moest in slavernij en meer van dat soort dingen. Afgezien van de typologische betekenis is er een directe aanleiding. En die aanleiding is dat nog altijd, ook toen en we nog steeds vandaag aan de dag, de grote tegenstander, en dat Satan dus, er belang bij heeft om dat volk uit te roeien. En dat is wat hier ook aan de hand is. Dus een wetmatigheid, dat herhaalt zich. Dat kun je op een gegeven moment weer de kop indrukken, maar dat komt vanzelf weer op, want zo is het nou eenmaal. Dat is een tamelijk natuurlijke aangelegenheid. Ik bedoel niemand te excuseren. Ik bedoel alleen een verklaring te geven voor dit merkwaardige verschijnsel, wat wij antisemitisme noemen. Want het is gewoon een heel vreemd verschijnsel. Maar er zitten geestelijke machten achter. Het laat zich dus verklaren uit de andere 127, zeg ik dan maar. Hè? Nou, dan gaan we verder. Er staat dus dat Haman alle volmachten krijgt, volgens vers 11, en dan kom ik in vers 12, waar staat, toen werden de schrijvers des konings geroepen, in de eerste maand, op de 13e dag derzelve, en er werd geschreven naar alles wat Haman beval, enzovoorts. Dan zijn we eerst terecht bij een datum. In vers 7 van dit hoofdstuk waren we in het 12e jaar van Ahasveros. En het hele 12e jaar lang, vanaf de eerste tot en met de 12e maand, werd het lot geworpen. En op grond daarvan heeft men een datum gevonden. Een datum die dan vervolgens wordt opgenomen in het besluit om de Joden uit te roeien. Maar dat komt pas in vers 13. Maar hier in vers 12 zijn we dan aangekomen, niet meer in het 12e, maar inmiddels in het 13e jaar, uiteraard, van Ahasveros. Men heeft immers het hele 12e jaar lang het lot geworpen. En nadat dat gebeurd is, komt Haman tot de koning, stelt hem de hele zaak voor. Haman krijgt de koninklijke ring, krijgt de volmachten. En dan worden de schrijvers van de koning geroepen. En dan is het uiteraard inmiddels in de loop van de eerste maand van het 13e jaar van Ahasveros. En bovendien is het de 13e dag van diezelfde maand. Ik hoop dat u het niet over het hoofd ziet. Het is op de 13e dag van de 13e jaar. En dat is hetzelfde als het is de 13e dag van de eerste maand van het 13e jaar. Maar het is de 13e dag van het 13e jaar. Dan heb je 2 maal 13. En dan gaat het erom. Kijk, die 13 heb ik al eens eerder aangehaald, dacht ik, hè? Of niet? Ja, toch. Ja, ik kan het allemaal niet zo goed onthouden, maar zeker heb ik dat aangehaald. We hebben het gehad over natuurlijk over die twaalfde maand. De 12, dat is de completering van heerschappij, zal ik maar zeggen. 12 staat voor heerschappij, daarom de 12 stammen Israëls, de 12 tekens van de dierriem, de 12 discipelen, dan wel apostelen, enzovoorts. En daarna komt dan de 13e, maar de 13e brengt dan de eenheid. De 12 is nog verdeeld, maar als de 13e komt, zijn alle 12 samen één geworden, zal ik maar zeggen. Als de 13e komt, dan brengt het eenheid tot stand. Dat is een gedachte die in het kort gebaseerd is op het verschijnsel dat het Hebreeuwse woord voor 1, namelijk egat, een getalswaarde heeft van 13. Het telwoord 1 heeft een getalswaarde van 13. Het wordt geschreven met een 1, een 8 en een 4. Dat is samen dus 13. 13 brengt dus de eenheid tot stand, maar verder wordt dat geïllustreerd de hele Bijbel door. Dan worden bij de 13 worden de wetmatigheden van deze oude schepping als het ware doorbroken. Want in deze oude wereld is alles verdeeldheid, scheiding. Al was het maar de scheiding tussen de zondaar en God. Maar als dat voorbij is, als de 12 erop zit, zal ik maar zeggen, dan komt men bij de 13, daar wordt verzoening tot stand gebracht. Maar in het algemeen, daar komt de eenheid tot stand. En daarom hier is het de 13e dag van het 13e jaar van Ahasveros, waarop een wet wordt vastgelegd, zwart op wit, waarbij de Joden uitgeroeid zullen worden, opdat slechts de heidenen zouden overblijven. Dan heb je eenheid. Dat is ook een vorm van eenheid. Zie? Nou, dan staat er in vers 12, dat deze schrijvers geroepen werden. En er werd geschreven naar alles wat Haman beval, En er werd geschreven aan de stadhouders des konings en aan de landvoogden die over elk landschap waren en aan de vorsten van elk volk, elk landschap naar zijn schrift en elk volk naar zijn spraak. Er werd geschreven in de naam van de koning Ahasverus en het werd met des konings ring verzegeld. En hier wordt met verzegeld Haman, met de ring des konings, deze wet die hij zelf heeft uitgedacht, een wet die verbreid wordt in de hele wereld, de hele zienlijke wereld zou je moeten zeggen, een wet die bepaalt dat de Joden zouden moeten worden verdaan op een bepaalde dag. Maar dat staat een paar versen verder, want dan kom ik in vers 13. Daar staat, de brieven nu werden gezonden door de hand der lopers tot al de landschappen des konings. En wat stond er dan in? Wel, er staat dat men zou verdelgen, doden en verdoen. Dat zijn drie woorden met precies dezelfde betekenis. Waarmee je maar weer ziet dat als de woorden aan elkaar gekoppeld worden met het woordje en ertussen, dat het niet altijd wil zeggen dat het om verschillende dingen gaat. Hè? Maar het is hier hetzelfde. Men zou verdelgen, namelijk men zou doden, namelijk men zou verdoen. Dus voor geen misverstand vatbaar. Hè? Al de Joden, van de jongen tot de oude toe, de kleine kinderen en de vrouwen. Zie, dus niet alleen de mannen, want soms worden dit soort dingen opgevat als alleen de mannen. Nee, het zijn mannen, vrouwen en kinderen. Maar ze zouden allemaal uitgeroeid moeten worden op één dag. Let op het één. Op dag één, dag Egad. En dat woordje één, dat heeft weer diezelfde getalswaarde van 13. Het moet eenheid tot stand brengen. Het moet op één dag. Op welke dag? Namelijk op de 13e. Aardig is dat, hè? Op de 13e dag van de 12e maand. En die 12e maand is dan weer de maand Adar. Dat is weer de 12e maand uit vers 7. En daar volgt dan uit dat het lot geworpen is. Een jaar lang, het hele 12e jaar lang. En dat van al die dagen de 13e van de 12e maand de meest gunstige dag bleek te zijn. Om een of andere reden. En om welke reden? Nou, daar hebben we het weer over na de pauze. Ja, wij waren tot vers 13, hè? Waar het ging om dat de brieven verzonden worden, die door Haman waren opgesteld en bezegeld waren met de ring van de koning. En die brieven werden gezonden in al de landschappen, dat men zou verdelgen, doden, verdoen, al de Joden. En dat op één dag, op de 13e, staat er, van de 12e maand. Deze is de maand Adar. En dat men hun buit zou roven. Dus dat is een heel eenvoudige zaak. Haman had het van tevoren al heel goed berekend. Hij had wel 10.000 talenten zilver willen betalen. Maar de bezittingen van de Joden vervallen wel degelijk weer aan de staat. Dus ik bedoel, vandaar het Ahasverus rustig gezegd, hou die 10.000 stukken zilver maar. Het leverde er genoeg op. Was de bedoeling, althans, hè? Maar moet u goed begrijpen dat vanaf de eerste maand, op de 13e dag, deze wet geschreven werd en dat die uitgevoerd zou worden op de 13e dag van de 12e maand. Dus op de 13e van de eerste maand wordt het opgeschreven, volgens vers 12. En op de 13e van de 12e maand zou die wet moeten uitwerken. Dat wil zeggen, zou je gerealiseerd moeten worden op één dag, op de 13e dag van de 12e maand, de maand Adar, zou dit moeten gebeuren. En ik lees maar even verder, vers 14. De inhoud van het schrift was dat er een wet zou gegeven worden in alle landschappen, openbaar aan alle volken, dat zij tegen dezelfde dag zouden gereed zijn. Dus het werd allemaal planmatig voorbereid, zodat het op die dag zou kunnen uitgevoerd worden. Wat daarvoor voorbereid moest worden, weet ik ook niet. Misschien moesten ze nog gasovens bouwen van tevoren of zo. Dat weet ik niet, maar ik zeg maar wat. Men moest dat van tevoren geregeld hebben, opdat het op één dag zou kunnen gebeuren. En de lopers gingen uit, voortgedrongen zijnde door het woord des konings. En de wet werd uitgegeven in de burg Suzan, de plaats waar twee werelden elkaar ontmoeten, weet u nog, Suzan. En de koning en Haman zaten en dronken en de stad Suzan was verward. Dat deze wet zou moeten toegepast worden, dus op de 13e van de 12e maand. Het is heel eigenaardig Het blijkt dus dat in volgens vers 7 het hele 12e jaar lang men het lot geworpen had om een bepaalde, om een datum te bepalen, om een dag te bepalen. En nadat die dag bepaald is, kennelijk in de, op de 13e van de 12e maand, wordt vervolgens in het daaropvolgende jaar, uiteraard in de eerste maand daarvan, wordt op de 13e die wet vastgelegd. Opdat die vervolgens in de 12e maand van het 13e jaar zou worden uitgevoerd. En er is dus een parallel tussen het 12e jaar en het 13e jaar. De dingen worden geregeld eigenlijk in het 12e, dan wordt het lot geworpen. Opdat vervolgens in het hele 13e jaar de zaak zou worden geregeld. Namelijk te beginnen met dat op de 13e van op de 13e dag van het 13e jaar deze wet wordt opgeschreven en vanaf die datum wordt het verspreid door het land, opdat op de 13e van de 12e maand die wet zou worden uitgevoerd, zodat het hele 13e jaar van Ahasverus in het teken stond van deze uitroeiing van de Joden. Daar komt het op neer. En wat er dus gebeurt is dat men gewoon op de, uiteindelijk op de 13e van de 12e maand in het 12e jaar het lot geworpen had en had gezegd, dit is de goede datum. En dat men op grond daarvan heeft vastgesteld dat in het daaropvolgende jaar, als het weer die datum zou zijn, dat het dan zou moeten uitgevoerd worden. Dus op de 13e van de 12e maand in het 13e jaar van Ahasverus. En het werd opgeschreven op de 13e van de eerste maand van het 13e jaar. Dus het blijft die 13. En weet u wat nou zo aardig is? In de pauze kwam Broeder Schepers mij vragen, hoe komen die bedrijven eigenlijk bij een 13e maand? En toen moest ik even nadenken, want ja, dat is een andere wereld, hè. Maar inderdaad, in het bedrijfsleven rekenen we met een 13e maand, omdat men geen maanden wenst te rekenen van 28 of 30 of 31 dagen. U weet hoe moeilijk dat is. Men rekent dan met maanden van 4 weken. De periode noemden wij dat trouwens gewoon. Maar ja, er verstaan andere mensen weer heel andere dingen onder, hè. Die denken dat een periode weer iets anders is, goed. Maar een jaar bestaat nou eenmaal uit 52 weken, afgerond, 52 weken. En dat wil zeggen dat er 13 maal zo'n periode van 4 weken ingaat. En zo komt men toch aan 13 maanden. Toen keken we elkaar aan en zeiden, dat is toch eigenlijk wel eigenaardig, dat een jaar eigenlijk, als je het een beetje netjes uitrekent, toch op 13 maanden uitkomt en niet op 12. Maar dat is precies het hele verhaal waar het steeds om gaat. Als je de 12 hebt, is er ergens een 13e. Dat kan niet missen. Ergens is hij er. Nou, via onze administratieve systemen is hij er. Maar dat is niet wat ik had willen uitleggen. Ik had iets anders willen uitleggen. Boze tongen, om maar eens een rare uitdrukking te gebruiken. Boze tongen beweren dat deze maand Adar, die hier genoemd wordt, in vers 13. Ja, waarom het vers 13 is, weet ik ook niet. Maar in vers 13 van Esther 3, dat deze maand Adar in feite niet de 12e maand, maar de 13e maand was. Dan moet ik meteen zeggen, dat staat er niet, dus ik hou het erop dat het de 12e maand is. Want dat staat er. En er staat tussen haakjes, dat is dan Adar. Goed, dat wisten we al. Maar als er gestaan had dat het was op de 13e van de 13e maand, dan had er ook gestaan, deze is de maand Adar. Want de zaak is dat de Joodse wijze van jaartellen, en laat ik het duidelijker zeggen, anders krijg ik weer klachten. De zaak is dat de kalender onder het Jodendom is er een van, is een maankalender. We hebben een zonnekalender normaal gesproken, maar het Jodendom gebruikt officieel volgens de schrift een maankalender. Waarbij de maanden gerekend worden van nieuwe maan tot nieuwe maan. Ja, dat is een dag of 30. Dat verschilt. Want het is niet op een dag nauwkeurig te bepalen. Maar we hebben een maankalender. En 12 van die maanen brengen dan een heel jaar. Maar de ellende is dat een zonnejaar duurt langer. 12 perioden van nieuwe maan tot nieuwe maan is nog geen vol zonnejaar. En daar zit het probleem. Zo'n maanjaar heeft namelijk 354 dagen. 12 maal gerekend van nieuwe maan tot nieuwe maan, kom je namelijk terecht op 354 dagen. En dan heb je er dus 11 te weinig. En zeg niet dat dat te verwaarlozen is, want na 3 jaar zit je dan een hele maand mis. en een hele maand mis, dat is iets onvoorstelbaars. Maar stel nou voor, je moet volgens de wet moet bijvoorbeeld in de derde maand moet de oostfeest gevierd worden. Ik noem maar wat, bij het begin van de oogst. Wel, als je 3 jaar verder bent en je hebt niet gecorrigeerd, dan kan je dat niet vieren. Dan zit je een maand fout. Er is nog geen eerste vrucht van de oogst. Dus dat kan omdat het moet gecorrigeerd worden. En dan blijkt dat de Bijbelse voorschriften omtrent de jaartelling voor Israël in de praktijk niet te hanteren zijn. Ze kloppen niet, ze werken niet uit. Dat is op zich al merkwaardig genoeg. Maar nou is altijd de vraag, hoe heeft men dat opgelost? Want men heeft het moeten oplossen. Het is niet iets wat je in onwetendheid zo kunt hanteren, want zoals gezegd, in 3 jaar zit je een maand fout. En binnen 10 jaar zit je dus 3 maanden fout. Dat is een heel seizoen. Dat is onvoorstelbaar. Dus dat kan donder niet. Een kind merkt dat het niet klopt. Dus moet men dat corrigeren. En de enige bekende correctie, hij is erg onbekend in theologische kringen, moet ik er meteen bij zeggen. Men wil gewoon niet weten. Hoor. Maar de enige bekende correctie die men uitvoerde was dat men schrikkelmaanden invoerde. Dat is heel gemakkelijk, want ik zeg al, elk jaar kom je 11 dagen tekort. Dat wil zeggen, in 3 jaar heb je 33 dagen tekort. Dus wat doe je dan? Vul je een hele maand in van 30 dagen. En dan heb je tekort weggewerkt tot iets meer dan 3 dagen. Enzovoorts. Want dat telt dan op. Ik vind nou niet de plaats om daar uitgebreid op in te gaan. Maar het gaat om het principe dat men een cyclus kende van 8 jaren. En in 8 jaar was de afwijking totaal gecorrigeerd. Ja, op onze schrikkeldagen nou, want dat was dan niet gecorrigeerd. Men had dan gecorrigeerd van de Joodse maankalender naar de zogenaamde Juliaanse kalender. Als je niet weet wat het is, ga ik het verder niet uitleggen. Dat heeft ook geen enkele zin. Maar men had het volledig gecorrigeerd. Een andere gelegenheid, dan reken ik dat wel eens voor, maar dat hoeft nu niet te doen. Het gaat erom dat men werkte met een cyclus van 8 jaar, waarin het derde, het zesde en het achtste jaar werden schrikkelmaanden ingevoerd. Elk derde, zesde en achtste jaar, en dan begon men gewoon overnieuw te tellen, werd 1 schrikkelmaand ingevoerd. En die maand kwam gewoon aan het eind van het jaar aan. Dat wil zeggen, men kende dus in 8 jaar tijd 3 schrikkeljaren. En die maanden hadden dan, of die jaren, die schrikkeljaren hadden dan 13 maanden. En die 13e maand heette net als de 12e maand Adar. Maar om aan te geven dat het om de schrikkelmaand ging, heette die maand Bet. Of Beet Adar, want Beet is de letter B immers, de tweede letter van het alfabet, met de getalswaarde 2. Dus dat betekent de dubbele, de tweede, Adar. Zodat die maand Adar gewoonlijk de 12e maand is, maar 3 keer in de 8 jaar komt er ook een maand Bet Adar, dus toch een 13e maand. Nou, daar gaat het nou weer om. Je krijgt weer te maken met een verschijnsel dat de 12e de 13e kan worden. En dat er een parallel is tussen die 12 en 13. Nou, dat is het enige wat je hoeft vast te houden. En anders moet je de band terugdraaien en het nog maar eens narekenen. Hè? Zo ligt het ongeveer. En wat sommigen nou beweren is dat deze maand ook de 13e maand was. Dat zou zo leuk zijn, want dan was het de 13e dag van de 13e maand van het 13e jaar van Ahasveros. Maar dat was het niet. Het was de 13e dag van de 12e maand van het 13e jaar. Je moet het niet mooier maken dan het is. Ik vind dat mooi genoeg, hè? Maar het zou zo hebben kunnen zijn. Dat is het verhaal. Maar laat het maar staan. Het is dus de 12e maand, de maand Adar. Op de 13e van de 12e maand in het 13e jaar. Iets anders wat ik erbij wil vertellen over die datum. Dat is nog een heel mooie. Dat is de 343e dag van het jaar. Ja, je moet een tik hebben natuurlijk om die dingen uit te gaan zitten rekenen. Hè? Maar die heb ik gelukkig. Daar ben ik heel blij mee, dus ik reken dat uit. En dan kom ik terecht dat het de 343e dag van het jaar is. En wat is 343 nou weer voor een getal? Mensen, dat moet je gewoon ontbinden in factoren. He? Weet je wat het is? Ontbinden in factoren. Ik heb een slager gekend, die kon dat ook. Maar dat had niks met wiskunde te maken. Maar ontbinden in factoren. Het getal herleiden naar waar het van is afgeleid. En dan blijkt het te zijn 7 tot de derde. 343 is 7 tot de derde macht. Oftewel, 343 is 7 maal 7 maal 7. Nou, wat moet ik daar nou meer, van zeggen? 7 maal 7 is 49, dat weet u, maal 7 is 343. Dat wil zeggen, het is een hele hoge vervulling van die 7. 7 maal 7, dat is de normale vervulling. 7 tot de derde zou eigenlijk moeten brengen tot een nieuwe schepping. Zoals de derde macht van 2 bijvoorbeeld is dan de 8. En dat is een nieuwe schepping. Hè? Maar we hebben hier te maken met de derde macht van 7. Dus 343. Daarna moet inderdaad een nieuwe schepping tot stand komen. Als je voorbij de 7 bent, dan kom je terecht in een nieuwe schepping, in eenheid, op de achtste dag, noem maar op, enzovoorts. Hè. En deze 13e dag van de 12e maand heeft diezelfde betekenis. Het is de laatste dag van die 7 tot de derde. Dan moet het gebeuren. En daarom de 13e van de 12e maand in het 13e jaar en bovendien dus op de 343e dag van het jaar. Om allerlei redenen is dat een bijzondere dag. Nou, daar heeft men nou dat lot over geworpen. Men heeft op een of andere wijze vastgesteld, hoe, dat weet ik allemaal niet. Men heeft op een of andere wijze vastgesteld dat dat de dag zou moeten zijn. Het 13e jaar na het 12e jaar. Hè? Op een 12e maand die net zo goed een 13e maand had kunnen zijn. En dan op de 13e van die maand. En bovendien op een dag die is 7 maal 7 maal 7. Ik zou zeggen, als je bijgelovig bent, dan kun je dit heel goed begrijpen. He? Nou, dat hoef ik toch verder niet uit te leggen. Daar gaat het maar om. Zij waren in ieder geval bijgelovig en ze hebben dus die dag zo bepaald, denk ik. Zal een rol meegespeeld hebben. Nou, op die dag wordt bepaald dat op die dag men zou verdoen, namelijk verdelgen en doden, al de Joden van de kleinste tot de grootste toe. Dit woord, deze boodschap namelijk, werd vanaf die 13e van de eerste maand, volgens vers 12, verkondigd. Dat wil zeggen, die boodschap werd het hele land doorgebracht. En de wet werd uitgegeven in de burg Susan. Staat er in vers 15. En de wet werd uitgegeven in de burg Susan. Als u het mij vraagt, inderdaad op de 13e nog steeds van die eerste maand. De 13e dag van het jaar. Werd die wet uitgegeven in Susan. Dat 11 maanden later dit allemaal zou moeten gebeuren. En dan staat er. En er staat een los achteraan, in vers 15, het laatste vers dus van het hoofdstuk, er staat, en de koning en Haman zaten en dronken, dat betekent gewoon dat ze zaten te drinken, dat is oud taalgebruik, ze zaten te drinken, ze zaten en dronken, doch de stad Susan was verward. Zij genadig, Haman en de koning waren het eens, He, dat is een duidelijke zaak. Ze waren het eens. Ze zaten samen aan tafel te drinken, de uitdrukkingen van de gemeenschap. En het drinken is ongetwijfeld wijn geweest en het ziet sowieso op, eigenlijk op nieuw leven. Op een herstel, op eenwording. Het zit allemaal in wijn opgesloten. Wij passen dat positief bij voorkeur toe, omdat de Bijbel dat meestal ook doet. Maar het gaat om de neutrale betekenis daarvan. Men heeft gemeenschap en men drinkt op een beider plannen, zal ik maar zeggen, zum Glück, of hoe dat maar heet, hè? Op hun gezondheid en op het welslagen van de onderneming en hoe dat allemaal maar heten mag. Maar er staat er, doch de stad Susan was verward. Leuke stad, hè? De stad Susan. Dat is de plaats waar twee werelden bij elkaar komen, weet u nog. Die was verward. Want nou komt de strijd, nou komt de onrust. En dat blijkt, want ik ga gewoon door. Er staat, als Mordechai wist al wat er geschied was. Want Mordechai wist dat, want Mordechai zat in de poort. En als dus de wet des konings naar buiten kwam, kwam het eerst langs Mordechai. En Mordechai wist dat dus. Hè? Ja, hoe precies doet er niet toe, maar hij was gauw op de hoogte. En er staat dus over scheurde Mordechai zijn klederen en hij trok een zak aan met as. En hij ging uit door het midden der stad en hij riep met een groot en bitter geroep. Wat de man doet is gewoon, hij gaat in de rouw. Bij voorbaat. Want zak en as zijn een beeld van rouw. Dat is niet omdat we dat zo geleerd hebben, want zo was het nou eenmaal. Maar het is zo omdat de zak staat voor vormloosheid. Kijk, als wij van kleding zeggen dat het een zak is, dan betekent dat het alle model eruit is. Hè? Soms zeggen we het ook van degene die in die zak loopt, maar daar hebben we het nu niet over. Maar dan bedoelen we ook dat er geen model in zit, maar dan overdrachtelijk. Hè? Dus het is gewoon taalgebruik. Wij verleren dat, maar het is goed om dat te weten ook. Hè? Ja, iets is een zak als het geen model is. En iemand is een zak ook als er geen model in zit. Als hij slap is en zich aanpast en alle winden meewaait, dat is wat zakken doen. Zie je nou, dat is nou taal. En als je een beetje gevoel hebt voor typologie, dan leer je daar een heleboel van zo, hè? Nou, zak, als men zich kleedt in de zak, is dat eigenlijk een beeld van het afleggen van de gedaante, van de aardse gedaante. Van het lichaam, in een lichaam zit natuurlijk altijd model. Al lijkt het soms nergens op, maar het is er wel. En het kleden in een zak is de verhulling van die hoedanigheid. Daarom is het een beeld van de dood. Dat is met de zak zo. En dat is ook zo met as. Want as is wat overblijft nadat iets in de vlam, in het eeuwige vuur, zal ik dan maar zeggen, terechtgekomen is. Zo'n zak en as horen bij elkaar, zijn allebei een beeld van rouw. Ze zijn niet een teken van rouw, zo bedoel ik het niet. Zo van als iemand zich daarin kleedt, dan is hij in de rouw. Ja, natuurlijk, maar dat is zo, omdat het daar de uitbeelding van is. Zie? Ja. Nou, tegenwoordig trekt men zwarte klederen aan, want in de zak lopen de vinden een beetje overdreven. En dan trekt men dus kleurloze kleding aan, want zwart is natuurlijk kleurloos. De bedoeling is eigenlijk vormloos. Men heeft het vervangen voor kleurloos, dus een redelijk alternatief, om eens een politieke uitdrukking dan maar weer aan te halen. Hè. Maar ik hoop dat u het beeld begrijpt. Hij ging dus in de rouw en hij ging uit door het midden der stad en hij riep met groot geluid, met een groot en bitter geroep staat er. Dat wil zeggen, hij liep te klagen. En dat is ook rouw. En zo kwam hij tot voor de poort des konings. Ja, niet erin, want niemand mocht in des koningspoort inkomen bekleed met een zak. Dat is eigenaardig. Dat is vandaag aan de dag eigenlijk nog zo. Want ook vandaag aan de dag is de dood taboe. Mensen willen niet herinnerd worden aan de dood. En hier staat dat iemand die in rouw is, niet het paleis van de koning mocht betreden. En zo is het eigenlijk vandaag nog, namelijk met de dood willen we niks te maken hebben. Er mag niet over gesproken worden, moet voor ons uitgeschoven worden. En dan moet altijd maar goede moed houden, dat het altijd maar beter gaat enzovoort. Het zal zo vaart wel niet lopen en meer van dat soort dingen. Maar vandaag of morgen gaat het natuurlijk wel fout. Ik bedoel, dat weten we allemaal, maar niemand mag het zeggen. We beschouwen dat dus ook dus bepaald niet tactvol om over de dood te praten enzovoort. Maar het is een reële zaak. Als je het ongeluk hebt dat je huis gebouwd is tegenover een begraafplaats, dan is dat erg nadelig voor de huurwaarde, zal ik maar zeggen, van je huis. Hè? Nou, voor de verkoopprijs bedoel ik dus. Hè? Hè? Maar het is wel een rustige buurt, natuurlijk. Maar het is bepaald. Ja, dat is waar. Maar het is bepaald, kijk, de zaak is dat mensen worden dan, als ze daar zouden wonen, dag in dag uit geconfronteerd met de dood. En inderdaad is dat niet erg opwekkend. Ik zou er ook eigenlijk niet willen wonen, nee. Hè? Nee, wat doe je dan dus? Dan zet je er een heg omheen. Als je ooit ergens een hoge heg ziet, in Nederland althans, dan is daarachter een begraafplaats. Dat is bijna altijd zo. Of er gebeuren andere dingen die ook het daglicht niet kunnen verdragen. Maar goed, daar gaat het nou even niet om. Maar zo is het wel. Ja, in Engeland is het anders. Daar heeft iedereen een hoge heg om zijn huis. Hè? Maar dat ligt dan aan de volksmentaliteit, zeg ik altijd. Maar het is echt zo, men bouwt of een heg. Of als er geen heg groeien wil, bouwt men een muur. Een hoge muur. Minstens 2 meter hoog. Echt waar, daar is het kerkhof achter. Een begraafplaats. Men wil het niet weten, zo is het hier ook. Hij mocht niet binnenkomen, bekleed met een zak. En dan staat er, en in alle en in ieder landschap en plaats waar het woord des konings en zijn wet aankwam, was een grote rouw onder de Joden. Dus niet alleen Mordechai wordt als eerste genoemd, maar de staat was overal zo. De Joden gingen in rouw, met vasten, want ook dat is een uitdrukking van de dood. Ja, als je niet eet, ben je dood immers. Nou, dat is het. Vasten is dus een uitbeelding van de dood. Of we zeggen altijd, leven is gemeenschap en dood is definitieve verbreking van gemeenschap. Maar een uitbeelding van gemeenschap is nou eenmaal eten. Is de maaltijd. En daarom is vasten een uitbeelding van de dood. Inderdaad. Dus met grote rouw, met vasten en geween en misbaar, vele lagen in zakken en as. Niet alleen stonden ze, maar ze lagen er zelfs in. Nou, als dat niet een uitbeelding is van rouw, dan weet ik het niet meer. En het allemaal op voorhand al. Hè? Men rouwde over hun eigen dood, feitelijk. Maar Mordechai als eerste, vergeet dan niet, al die Joden waarom het hier gaat, zijn de uitbeelding van de Joodse natie als zodanig, het uitverkoren volk. Maar Mordechai is de Messias. En de betekenis van het Joodse volk wordt ontleend aan de Messias. Israël is uitverkoren in de eerste plaats om die Messias, om de Christus voor te brengen met alle consequenties van dien. Vandaar dat hier ook Mordechai als eerste genoemd wordt, daarna pas de rest van het volk. Nou, dan staat er, toen kwamen Esthers jonge dochters en haar kamerlingen en ze gaven het haar te kennen. Eigenaardig, Esther is in beeld, heb ik al vaker gezegd en dat blijven we zeggen, Esther is in beeld van de gelovigen in het algemeen. Speciaal die uit Israël, maar vergis u nou niet, alle gelovigen zijn eigenlijk uit Israël. Ik heb het er straks al over gehad dat het om raszuiverheid helemaal niet gaat. Dat zegt Romeinen 9 ook. Als er staat, het is niet alles Israël wat uit Israël is. Hè? Terwijl bovendien in Romeinen 3 en 4 al gezegd wordt dat de gelovigen erfgenamen geworden zijn van Abraham. De gelovigen uit de heidenen net zo goed als de gelovigen uit de Joden. Dus Esther is de uitbeelding van de gelovigen. Wij zeggen het gelovig overblijfsel. En soms zeggen we het gelovig overblijfsel van Israël, maar dan nog zeg ik, dat is dan in ieder geval ook de gemeente. Wij als gelovigen van vandaag de dag, ook als gelovigen uit de heidenen, maken deel uit van het gelovig overblijfsel van Israël. Wij zijn Israël. En Israël, in verborgen Israël weliswaar, maar daar hebben we het juist in verband met Esther over. Het gaat allemaal over dat wat verborgen is. Goed, als u die dingen niet kent, ik kan ze zo moeilijk nu in verband met dit onderwerp snel uitleggen. Dat is haast niet te doen. Maar gaat het dus maar om dat Esther de uitbeelding is van de gelovigen, van degene die zalig worden of zalig zijn. En je moet onthoud dan maar dat de zaligheid is uit de Joden. Zo is Esther dus uit de Joden. Dat is het beeld. Nou, en deze Esther, die zit weliswaar in de paleis, is betrokken bij de heerschappij, is de wederhelft van de koning. En dan, maar niettemin heeft ze de verbindingen met de wereld. Elke gelovige heeft dat ook. Heeft verbindingen met de aardse gang van zaken. Wij als gelovigen die een hemelse bestemming, een hemels burgerschap ontvangen hebben, wij hebben toch een verbinding, wel degelijk met de aarde. We staan met twee benen op de grond, ik bedoel gewoon letterlijk, enzovoorts. En we maken deel uit van ons natuurlijke volk, van de maatschappij, enzovoort. Kortom, onze oude mensen hebben we hier ook nog. Ja, we vinden het soms niet prettig, en soms ook wel trouwens. Maar het is nu eenmaal zo. En daar zijn deze jonge dochters en die kamerlingen in beeld van. Die jonge dochters zijn sowieso een uitbeelding van de uiterlijke dingen. Dat is algemeen zo. En de kamerlingen, dat zijn de bekende eunuchs, de onvruchtbaren. En die zijn dan ook een uitbeelding van de oude mens. Die tot geen goed in staat is, die onvruchtbaar is, enzovoorts. Maar ze zijn hier wel, en zij zijn degene die aan Esther bekendmaken dat er het een en ander aan de hand is, en dat in ieder geval Mordechai bij die poort zit en in rouw is. Zodat deze Esther, hoewel ze dan aan het hof is, wel degelijk op de hoogte blijft van de gang van zaken in de wereld, zal ik maar zeggen. Zo is het met de gelovigen van vandaag aan de dag ook. Het is wel een wereld die buiten is, maar daarom zijn we wel op de hoogte. We zijn op de hoogte van alles wat Israël wordt aangedaan. En we stellen aan de ene kant vast, ja, zo gaat het nou eenmaal. Maar aan de andere kant stellen we vast dat we dat niet prettig vinden. Want wij zijn zalig geworden uit de Joden. En elke gelovige van vandaag aan de dag die zich zijn zaligheid bewust is en enig idee heeft over hoe die zaligheid tot stand gekomen is, die moet een liefde hebben voor het Joodse volk. Dat kan niet missen. Vroeg of laat ontstaat dat. Eenvoudig vanwege onze verbondenheid met hen. En zo is die verbondenheid tussen Esther en het Joodse volk ook. Het is wel niet hetzelfde. Al die Joden waren niet aan het hof. Zie, Esther wel. Maar haar zaligheid was uit de Joden. Zij was uit de Joden. Onze zaligheid is ook uit de Joden. Wij zijn gezegend met de gelovige Abraham enzovoorts. En we zijn huisgenoten, medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods geworden. En we zijn mede-erfgenamen geworden van de beloften die in Abraham, Isaac en Jacob gedaan zijn. Ik citeer maar even uit Efeze 2 en zo. Hè? En uit Galaten 3.
Ja. Abraham was dat Joden.
Nee, dat mag ik zo ook niet zeggen, maar Abraham is weliswaar geen Jood, maar de Joden zijn wel erfgenamen van Abraham. En in dat verband noem ik het dus. Hè. Strikt genomen is Abraham geen Jood, omdat Abraham was zelfs geen Israëliet. Abraham was zelfs een heiden, als het er helemaal over gaat. Want het volk van Israël kwam pas 430 jaar later tot stand, bij de uittocht uit Egypte. En dan nog alleen worden de twee stammen van de 12 slechts Joden genoemd. Maar die lijn die vertakt zich natuurlijk steeds. Maar het is wel een lijn die in Abraham zijn oorsprong heeft. Hè?
Maar is het ook al van die 12 en die 13,
12
apostelen en 13
Paulus? Dat is ook die verbinding met 12 en 13, ja. Die heb je overal, hè? Ja. Maar goed, deze jonge dochters en kamerlingen zijn dus een beeld van de oude mens, voor die nog in deze wereld is. De oude mens van de gelovigen. En die stellen Esther op de hoogte van hoe het gaat. En de staat er. En het deed de koningin zeer wee. En ze zond klederen om Mordechai aan te doen en zijn zak van hem af te doen, maar hij nam ze niet aan. De zaak is dat wij weliswaar gelovigen zijn en we zijn aan het hof. Ik bedoel, we zijn met God verzoend. We zijn, we zitten aan zijn rechterhand feitelijk, want dat is allemaal wat de schrift ons leert. Maar de andere kant van hetzelfde verhaal is dat Mordechai aan de poort zit en in rouw is. Dat is een heel eigenaardige zaak. Daarom wordt het ook juist in typologie uitgelegd. Het is anders zo moeilijk uit te leggen. Maar het is namelijk dat onze Heer en Heiland, degene die ons hier gebracht heeft, degene die ons op deze plaats gebracht heeft, zoals Esther op haar plaats gebracht was door Mordechai, hè, degene die ons op onze plaats gebracht heeft, onze Mordechai, kortom de Heer Jezus Christus, zit buiten de poort. Buiten de lege plaats in de draagsmaatheid. En bovendien is hij een Jood. Sterker nog, hij is de Jood, net als hier Mordechai. Hij is de Jood, de erfgenaam van Juda, de leeuwen, de stam van Juda. Hij is de Jood bij uitstek, maar hij is buiten de lege plaats en hij leidt daar smaadheid, zegt Hebreeën 13. En het is nog zo. En als de wereld zich keert tegen de Joden, of tegen het Jodendom in het algemeen, dan keert het zich daarmee in de eerste plaats tegen de Jood, namelijk de Heer Jezus. Vandaar dat het absoluut niet te begrijpen valt dat werkelijke christenen zich bezighouden met jodenvervolging. Het is gebeurd in het verleden. Het was door een gebrek aan kennis, door een gebrek aan inzicht in de aard van onze zaligheid enzovoort. Maar niettemin is dat gebeurd. Maar het is bijna onvoorstelbaar, want het zou niet mogen gebeuren. Elke jodenhaat is tegelijkertijd een haat jegens de Heer Jezus. En als je zegt, ja, we haten joden, maar niet de Heer Jezus, dan is het dus niet. Is het geen jodenhaat in het algemeen. Als er één uitzondering is, dan zijn er meer uitzonderingen. Ik bedoel, dan dat hele begrip jodenhaat verdwijnt dan. Het is of alles of niks. Zie. Maar onze Heer is een Jood. Hij is buiten de poort, leidt smaadheid en hij is verbonden met het jodendom, wat ook in onze dagen nog steeds vervolgd wordt. Je moet goed begrijpen, als de Heer Jezus op aarde geleefd zou hebben in de dagen van de Tweede Wereldoorlog, zou hij waarschijnlijk naar de gaskamer gebracht zijn. Daar komt het op neer. Ja, het Vaticaan zou er niks aan gedaan hebben. Ja, mogen we niet zeggen. Dat is ook allemaal taboe om erover te praten, maar zo is het wel. Hè? Ja. Nou goed. Esther die denkt, nee, maar dat kan zo niet. Ik zit hier aan het hof en ik zal wat doen voor Mordechai. En die gedachten hebben christenen vandaag aan de dag ook over zich. Nog wel, dat is altijd al geweest trouwens. De gedachte van, wij zijn met God verzoend, wij zijn het heilige volk, wij zijn verlost geworden en wij moeten wat doen om de positie van onze Heer en Heiland hier in de wereld te verbeteren. Kortom, als wij nou zijn koninkrijk bouwen hier op aarde, dan kan hij er zo instappen en dan komt alles dik voor elkaar. En wat zegt Mordechai? Nou, hij zei niks, er staat alleen, maar hij nam ze niet aan. Esther zond namelijk klederen om Mordechai aan te doen. Want Mordechai zat in zakkenas bij de poort. En Esther dacht, laat ik hem maar een goed pak sturen, dan is dat weer geregeld. Uniform of zo. Hè? Maar er kwam allemaal niks van terecht, Mordechai nam ze niet aan. En pas daarna krijgen we dat Esther een kamerlinge des konings laat bemiddelen om de boodschap over te brengen van wat er dan eigenlijk precies aan de hand is. Want ze weet het niet. Buiten weet men het, zij weet het niet. En dan is het Mordechai die via Hatach de waarheid vertelt. Dat kan al niet missen, want Hatach betekent trouwens de waarheid, onder andere. Betekent eigenlijk gift, gave of ook waarheid. Maar het is Hatach, die in vers 5 genoemd wordt, die de bemiddelende rol vervult en Esther op de hoogte brengt van wat de situatie is. En dan, dan krijgen we die discussie, daar hebben we het een andere keer dus weer over. Maar dan gaat het erom dat Mordechai vindt dat Esther wel wat moet doen, maar dan iets anders. Hè? Niet hem goede kleren sturen, maar iets anders. Ze moet tussen de beide treden ten behoeve van haar volk. En wij krijgen inderdaad nog te maken met de dag dat wij als christenen tussen beide treden ten behoeve van Israël. Ja. Nou ja, dat is nog toekomst misschien voor een deel, maar ook aan de andere kant geloof ik dat juist christenen verantwoordelijkheid dragen voor het jodendom. Wij, het verborgen koninkrijk, wij die voorgesteld worden door Esther, hebben een bepaalde verantwoordelijkheid voor het jodendom. Ja, ook in de wereld, ja. Daar kijkt u misschien raar van op, maar het is wel zo. Ja. En dat niet omdat we dat zelf hebben uitgedacht, maar dat er iemand is die ons de belangen van het volk op het hart legt. En dat is de Heer zelf. Dat is wat Mordechai doet. Hij zegt tegen Esther, denk erom, waarschijnlijk zit je op die plek juist om nu tussen beiden te treden. En aan de andere kant, denk maar niet dat je de dans zult ontspringen. Voor laat ik u in dit vertellen, als we die eenvoudige gedachte dat de wereld zich wil ontdoen van het jodendom, als we die gedachte doortrekken, dan is de volgende stap dat nadat men zich ontdaan heeft van het jodendom, stel dat het kon, zou men zich ontdoen van de christenen. Ja, de Christus natuurlijk, maar goed, die kent men nu niet, die is men al kwijt, omdat die al buiten zit natuurlijk. Maar men zou ze daarna ontdoen van de christenen. Dus het lot wat de Joden hier overkomt, zou ook Esther overkomen. Dat is wat Mordechai ook zegt in vers 13. Want Esther aarzelt, maar Mordechai zegt tegen haar in vers 13, beeld u niet in uw ziel dat gij zult ontkomen in het huis des konings meer dan al de Joden. Enzovoorts. Het wordt ook openbaar, natuurlijk. Maar je moet goed begrijpen natuurlijk dat de uitwerking van deze hele geschiedenis van alles te maken heeft met de toekomst, waarin alsnog niet alleen de gemeente, maar ook Israël zelf en ook de gelovigen uit het jodendom straks in de toekomst hun uiteindelijke definitieve positie zullen innemen, waarbij ook definitief Esau, Amalek, Agag, Haman is geoordeeld. Maar het zal nog even duren voor we het daarover hebben, want als ik me niet vergis, is dit de laatste avond of hebben we er nog één?
Nee.
Nog één? Dan bent u bevoorrecht. Alweer de 13e. 13 juni. Dat is leuk dat u dat zegt, want inderdaad zo is het. Onze positie als gelovigen mag dan zijn aan de rechterhand Gods enzovoort, namelijk helemaal aan het hof en met God verzoend en met de vrijmoedige toegang tot de troon. Dat is die van Esther. Dat neemt niet weg dat juist vanwege de verwerping van